Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer te zijn, zeker op deze Israëlzondag. Ik moet zeggen, ik heb er altijd een wat dubbel gevoel bij. Ik ben blij dat er een Israëlzondag is. En anderzijds vind ik het zelf altijd heel moeilijk om de Bijbel te openen en daar niets iets over Israël in te lezen. Ja, natuurlijk, het gaat in de eerste plaats over de God en over de Messias van Israël. Maar hij geeft daaraan zijn volk wel een hele bijzondere plek. Het is al een tijdje terug dat ik hier geweest ben. En als ik zo terugkijk op de afgelopen tijd, op het werk van de Bijbelverspreiding, dan zijn wij als werkers heel dankbaar voor wat er weer mogelijk is. Afgelopen jaar was voor ons het jaar waarin we weer konden reizen na een tijd waarin dat niet kon. Afgelopen juni mocht ik zelf samen met een broeder naar Peru gaan. Iets wat al heel lang op ons hart lag, maar wat nu ook precies het juiste moment was. Peru is een plek waar heel veel Israëlische backpackers naartoe gaan. Jongeren vanuit Israël die na hun diensttijd gaan backpacken. En velen van hen komen daar terecht. Enerzijds om de natuur in te gaan. Maar anderzijds ook voor alles wat Peru te bieden heeft aan de stammenreligies en het shamanisme. Dus heel dubbel. Het was geweldig om daar te zijn. Het was een hele intensieve tijd. Maar waar ik vooral heel dankbaar ben, is dat lokale gelovigen daar het nu het werk voortzetten. En dat is waar we eigenlijk op hoopten. We hebben daar broeders en zusters, lokale gelovigen, getraind om de straat op te gaan. We zijn met ze de straat op geweest, wat al heel bijzonder was. Maar het leuke is, ik zit nu in een WhatsApp-groep en krijg regelmatig berichtjes van broeders en zusters daar die weer ontmoetingen hebben. En wat ik heel bijzonder vind, veel Peruanen spreken bijna geen Engels. Bijna alleen maar Spaans of de Quechua, de stammentaal uit de bergen daar. Maar wat ik zo mooi vind, is dat heel veel broeders en zusters daar nu speciaal Engelse lessen aan het nemen zijn om met Israëli's in gesprek te gaan. En ik moet zeggen, dat is wel iets waar we van kunnen leren, van onze broeders en zusters daar. Hun inzet voor het evangelie en daar moeite voor nemen om dat evangelie te gaan verspreiden. En ik vind het geweldig dat Israëli's die nu naar Peru gaan voor alles wat het land te bieden heeft, er ook gelovigen komen die hen vertellen over hun eigen Messias, die hen dat woord geven, geschreven is door hun eigen voorouders, Gods woord. En het is geweldig om dat te zien. En afgelopen september zijn we weer voor het eerst als een team, met een team naar Israël geweest. Christian Sier sprak hier een paar zondagen geleden, dus misschien heeft hij er wat over verteld. Maar het was geweldig om daar weer te zijn en daar weer Gods woord te kunnen delen. Nou, ik zal daar niet te veel tijd aan besteden, maar voor wie er meer van wil lezen, toevallig staan precies de verslagen van allebei de reizen in ons laatste magazine. Dus ik heb er een aantal bij de deur gelegd en dan kunt u er meer over lezen. En ik kijk er naar uit om samen weer met een aantal van u in november op pad te gaan om ook weer in Antwerpen te gaan werken. We gaan naar de boodschap van vanochtend. U zult begrijpen, ik ben regelmatig in Israël, heel wat keren geweest. En dan vragen mensen altijd die mij op reis geweest zijn, oh, ben je daar dan ook geweest, bij de Dode Zee? Maar ik kan u vertellen, de meeste bekende plekken waar de meeste mensen naartoe gaan als ze op vakantie zijn naar Israël, die heb ik nog nooit bezocht. Omdat als ik daar ben, dan gaan we de straat op en dan gaan we in gesprek met lokale mensen. En ik kan dus zeggen dat ik het land op een hele andere manier ken. Maar vanochtend wil ik u meenemen naar een plek in Israël. Ik ben daar zelf nog nooit geweest en de kans is ook klein dat ik er zal komen. Het is een vrij onbekende plek in Israël, maar wel een plek waar in de Bijbel heel veel gebeurt. En dat is als we vanaf de Jordaan richting de Middellandse Zee trekken, dan zien we twee bergen voor ons opdoemen. Ze liggen daar eigenlijk tegenover elkaar, bijna als een soort tweeling, die te bergen. En om het westen van Israël binnen te komen vanaf de Jordaan, moet je tussen die twee bergen door. Het is eigenlijk de enige bergpas daar. En als je dan tussen die twee bergen komt, dan ligt daar een natuurlijk amfitheater. Het is zo'n mooi dal, waar daar, als je daar kan staan, dan kan je zo een hele groep mensen toespreken. Tegenwoordig ligt daar de stad Nablus, dus het is nu volgebouwd. Maar voordat het werd volgebouwd was er een wetenschapper, McGarvey, en die kwam erachter, die ging daar proberen. En als je daar gewoon met luide stem spreekt, kan je met gemak een heel volk daar zelfs toespreken. Gewoon doordat die bergen daar zo liggen en het weer klinkt. Nou, die twee bergen, als je die van een afstand ziet, ik zei het eigenlijk al, dan lijken ze haast elkaar spiegelbeeld. Maar als je wat dichterbij komt, dan zie je dat de linkerberg begroeid is en er zelfs bronnen op zijn. En de rechterberg heeft juist kale rotsen en er groeit heel weinig. En die berg heet dan ook de Ebal, wat zoiets betekent als kale rots of bladerloos. En de andere, de begroeide berg, heet de Gerizim. En het dal wat ertussen ligt, dat heette in Bijbelse tijden Sichem. En dat betekent heel toepasselijk schouder. Of eigenlijk het stukje van je nek wat zo tussen je schouders ligt. Precies zoals Sichem tussen die twee tweelingbergen ligt. Als twee tussen twee schouders in. En op deze plek is heel veel gebeurd in de Bijbel. Als we over Abraham lezen die het beloofde land intrekt, dan is het de eerste plaats die wordt genoemd. Hier deed God hem de belofte dat dit land voor zijn nageslacht is. En Abraham die bouwt er dan vervolgens een altaar. Ook Jacob, als hij bij Laban is geweest, is het de eerste plek waar hij het beloofde land weer binnenkomt. En ook hij bouwt er een altaar. En dan volgt die verschrikkelijke geschiedenis waarbij zijn dochter verkracht wordt en Simeon en Levi op een verschrikkelijke manier wraak nemen. En precies na deze geschiedenis wordt vermeld dat Jacob daar de afgoden van zijn gezin begraaft. En ook Jozef komt hier. Als hij op zoek gaat naar zijn broers die de schapen weiden, dan hadden ze in Sichem moeten zijn. Dat is waar zijn vader hem naartoe stuurt om op zoek te gaan naar zijn broers. Maar zijn broers waren niet op de plek in Sichem waar ze hoorden te zijn. Ze waren naar Dothan gegaan. Maar waar ik het vanochtend met name met u wil hebben, is wat Jozua hier deed. En dat gebeurde niet zo heel lang na het intrekken van het beloofde land. Misschien wilt u met mij opslaan Jozua 8, daar gaan we erover lezen. Jozua 8, en dan gaan we lezen zometeen vanaf vers 30. Wat er is gebeurd is, het volk is net met Jozua het land ingetrokken. Ai is verslagen uiteindelijk. En dan komen we in Jozua 8 vanaf vers 30. Jozua 8 vers 30. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Zoals Mozes, de dienaar van de Heere, aan de Israëlieten geboden had. Overeenkomstig wat in het wetboek van Mozes geschreven staat. Een altaar van hele stenen dat men niet met ijzeren voorwerpen bewerkt had. Daarop brachten zij brandoffers aan de Heere. Ook brachten zij dankoffers. Vervolgens schreef hij daarop stenen een afschrift van de wet van Mozes, die hij geschreven heeft voor de ogen van de Israëlieten. Heel Israël met zijn oudsten, beambten en rechters stond aan deze en aan de andere zijde van de ark, voor de Levitische priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, zowel vreemdelingen als ingezetenen. Eén helft daarvan stond tegenover de berg Gerizim en één helft daarvan stond tegenover de berg Ebal, zoals Mozes, de dienaar van de Heere, vroeger geboden had om het volk Israël te zegenen. Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat. Er was niet één woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas voor heel de gemeente van Israël, de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdelingen die in hun midden meetrokken. Tot zover het eerste gedeelte wat ik met u wil lezen. We gaan later vanochtend nog een gedeelte lezen. Maar vanochtend wil ik met u vier punten behandelen. Eerst wil ik met u gaan kijken wat er op deze plek gebeurd is en wat die zegen en die vloek eigenlijk zijn waar we net zo tussen neus en lippen haast over lazen. Vervolgens wil ik met u ons gaan afvragen wat dat voor ons te zeggen heeft, deze dingen, voor onze relatie met het volk Israël vandaag. En als afsluiting, dat is eigenlijk het derde punt, wil ik gaan kijken wat er later op deze plek is gebeurd in de Bijbel. En daar ook ten vierde samen naar gaan kijken wat het ons persoonlijk voor ons leven vandaag te zeggen heeft. Dus eigenlijk twee delen. We gaan het eerst met name hebben over wat er is gebeurd en wat dat zegt over onze relatie met Israël. En dan gaan we kijken wat er later is gebeurd en wat dat ons persoonlijk te zeggen heeft. Nou, wat is er gebeurd? Mozes had Jozua opgedragen de zegen en de vloek voor te lezen tussen de bergen Ebal en Gerizim bij het binnentrekken van het beloofde land. Dat deed hij al meerdere keren in het boek Deuteronomium. En dat is precies wat Jozua heeft gedaan, wat we net hebben gelezen. Ik noemde al dat tussen die bergen een natuurlijk amfitheater ligt. De ene helft van het volk moest op de ene helling gaan staan en de andere helft op de andere helling. En dat is natuurlijk heel mooi dat Jozua het volk zo kon toespreken en werkelijk het hele volk hem kon horen. Ze hadden nog geen versterking, zoals wij dat vanochtend hebben. Maar ik denk dat het verder gaat dan een praktische keuze. Dat God niet alleen heeft gezegd, nou, daar kan het hele volk het horen, dus doe het daar maar. Maar ik geloof dat die betekenis van die plek dieper gaat. Mozes had Jozua heel erg specifiek opgedragen om het op deze plek te doen. Nou, waarom? Nou, allereerst is deze plek heel duidelijk verbonden aan de landsbelofte aan Abraham. En juist bij het intrekken van het beloofde land wordt het volk herinnerd aan die belofte die God daar aan Abraham gedaan had. Deze plek gaat ook over kiezen voor God en kiezen tegen de afgoden. Jacob had daar een altaar op gericht met de naam de God van Israël is God. En daarop volgt die verschrikkelijke geschiedenis van Dina en Simeon en Levi. En pas daarna, na die geschiedenis, gaat Jacob zijn afgoden op die plek begraven. Jacob leek wel voor God te kiezen met zo'n altaar, de God van Israël is God. Maar hij had die afgoden nog helemaal niet weggedaan. Die verschrikkelijke geschiedenis met Dina, die leek er wel voor nodig om Jacob dat besef te brengen. Dat hij zijn afgoden nog moest wegdoen. Dat hij moest kiezen. En ook het volk, als ze het beloofde land in binnentrekken onder Jozua, wordt eigenlijk weer voor een keuze gesteld tussen God en de afgoden. Dus deze plek heeft alles te maken met gehoorzaamheid. En dat is precies wat we zagen bij Jozefs broers. Die hoorden daar te zijn, maar die waren er niet. En uiteindelijk verkochten ze zelfs hun eigen broer. En juist van het volk ook nu wordt gehoorzaamheid gevraagd. Nou, precies al deze elementen van die we zagen bij hun voorouders, die zien we ook terugkomen bij de zegen en de vloek die Jozua hier moest voorlezen. Nou, wat zijn nu die zegen en die vloek? In Deuteronomium herhaalt Mozes de wet voor het volk vlak voordat ze het beloofde land intrekken. En die wet van Deuteronomium, dat kunt u lezen, dat is daar die hele herhaling, eigenlijk dat is Mozes' laatste toespraak. Die toespraak in Deuteronomium, die sluit hij af met de zegen en de vloek. Er zou zegen zijn voor het volk bij gehoorzaamheid en vervloeking bij ongehoorzaamheid. En meerdere keren in de Bijbel wordt daar later, wat Mozes daar zegt, wordt daarna later terugverwezen. We hadden al gezien dat Jozua ze moest voorlezen. Maar ook Salomo, bij de inwijding van de tempel, verwijst ernaar in zijn gebed tot de Heere. Koning Jozua, dan verwijst de Heere zelf daarna. En Josia doet het volk vervolgens terugkeren naar de Heere. Daniel verwijst ernaar in zijn gebed en vervolgens krijgt hij de profetie van de 70 jaarweken. Een hele belangrijke profetie die ook wel de ruggengraat van de profetie wordt genoemd. Nehemia verwijst ernaar en hij mag vervolgens Jeruzalem gaan herbouwen. Een belangrijk moment in de Israëlische geschiedenis. En ook Maleachi verwijst er meerdere keren naar in zijn boek, in het laatste boek van het Oude Testament. Dus we kunnen wel concluderen dat hij die zegen en die vloek die Mozes heeft aangekondigd, dat die een heel belangrijk basisprincipe zijn in Gods handelen met zijn volk Israël. Maar goed, wat zijn nou die zegen en die vloek? Laten we gewoon eens een stuk ervan lezen om te kijken wat het inhoudt. Die vinden we in Deuteronomium 28. En ook dat kan soms een wat taai stuk lijken, maar onthoud dat het een belangrijk principe is bij Gods handelen met Israël en dus belangrijk om daar kennis van te hebben. Deuteronomium 28 en ik lees vanaf het eerste vers. En het zal gebeuren als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in het acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee. De dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen. Gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden. Over één weg zullen ze tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen ze voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over uw gebieden en uw schuren en alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geeft. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij gezworen heeft. Als u de geboden van de Heere uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heere over u uitgeroepen is. En ze zullen voor u bevreesd zijn. Zo gaat het nog even door over de Heere die zijn schatkamers voor het volk zal openen. Als ze hem gehoorzaam zouden zijn. Dat is de zegen bij gehoorzaamheid. En daarop, als we een stukje verder lezen, dan volgt de vloek die eigenlijk precies het spiegelbeeld is van de zegen. Die zal over hen komen bij ongehoorzaamheid. Ik zal hem niet helemaal lezen, maar ik wil daar nog even vers 63 en 65 uitlichten. Deuteronomium 28, vers 63. Daar lezen we: en het zal gebeuren zoals de Heere zich over u verblijde om u goed te doen en u talrijk te maken, dat de Heere zich zo over u zal verblijden om u te brengen en weg te vagen. U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen die u nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volkeren niet tot rust komen en uw voedsel zal geen rustplaats hebben, want de Heere zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven. Dit zijn de woorden die Jozua dus moest voorlezen daar tussen de Ebal en de Gerizim. Dat wil dus zeggen, bij gehoorzaamheid zegen in alle opzichten. Er zou geen ziekte zijn. Het land zou zijn opbrengst geven. God zou het volk zelf beschermen tegen de vijanden. En ze mochten in rust en vrede in het land wonen. En precies daartegenover staat de vervloeking, wat het spiegelbeeld is. Er zou juist wel ziekte zijn. Er zou onvruchtbaarheid zijn. De vijanden zouden zelfs het land in bezit nemen en het volk zou het land uitgeworpen worden. Dat zijn de twee opties en dat is wat Jozua moest voorlezen, de zegen en de vloek. Nou, allereerst, wat is het doel van deze woorden? En dat hebben we eigenlijk gelezen in de eerste en de laatste woorden van de zegen. Israël zou een plek krijgen hoog boven alle andere volken van de aarde. Ze zouden tot een hoofd worden en niet tot een staart, zoals het in de zegen staat. Nou, waarom zou het volk die positie krijgen? Zodat alle volken van de aarde zouden zien dat de naam van de Heere over hen uitgeroepen is. In die positie van het volk zou de rest van de wereld eigenlijk Gods grootheid moeten gaan zien. Israël moest Gods instrument zijn om de wereld te bereiken. Zodat de wereld zou zien, zodat de volken zouden zien wie God is. En om die positie te bevestigen, zou God hen zelf zegenen. Zodat iedereen het eraan kon zien. En die zegeningen die gaan heel ver. Geen ziekte, geen onvruchtbaarheid. Ik heb ze net opgenoemd, maar die gaan heel ver. En ik zei ook al dat de vervloeking het spiegelbeeld vormt. Het is niet alleen een afwezigheid van zegen. Nee, God zou zelf actief vervloeking over hen brengen. Er zouden ziekte en plagen zijn. En ik heb bewust die verse over de verstrooiing er even bij gelezen. De verstrooiing van het volk over de hele aarde, die we vandaag de dag nog steeds zien, is een direct gevolg van hun ongehoorzaamheid. Men zou het land uitgeworpen worden. Dat is wat God had aangekondigd. Nou, is het niet treffend dat Jozua deze zegen en vloek bij de bergen Ebal en Gerizim moest uitspreken? Twee bergen die net als de zegen en de vloek elkaar spiegelbeeld vormen. De ene vruchtbaar, de andere kaal. De berg van de zegen en de berg van de vloek. En daartussenin Sichem, met de vraag, Sichem de schouder, met de vraag welke last het volk op hun schouders zal nemen. De zegen of de vloek. Aan hen is de keuze hier. Dus op die plek waar hun vader Abraham het beloofde land introk en de landsbelofte kreeg, hoort Israël de voorwaarden voor het wonen in het land. Op de plek waar Jacob zijn afgoden begroef, wordt ook Israël gevraagd om alleen en uitsluitend voor God zelf te kiezen. Het volk wordt in een keuze gevraagd. En die keuze die zien ze als het ware zelfs letterlijk afgebeeld voor zich in die twee bergen. En daartussenin, tussen die twee bergen, ligt de pas Sichem, de toegangspoort naar het beloofde land. Ze mochten daar wonen en die poort doorgaan en zelf Gods instrument voor de wereld zijn, als ze hem maar gehoorzaam waren. En zo wordt ons een heel levendig schilderij geschilderd in die twee bergen. Maar er is nog een opvallend detail wat ik niet heb genoemd. Jozua moest ook een altaar bouwen daar op die plek. En ik denk dat als wij die opdracht hadden gekregen, als wij Jozua waren, in ieder geval ikzelf, en ik kreeg de opdracht om een altaar te bouwen daar, dan had ik hem op de berg van de zegening gezet. Terwijl dat is toch de beste plek om te zijn. Wij willen God toch ontmoeten op een plek van zegen. Maar in de geschiedenis die we net hebben gelezen in Jozua gebeurde het precies andersom. Het altaar moest op de berg Ebal staan. Even terzijde trouwens, dat altaar is teruggevonden. Dat is bij archeologische opgravingen, is dat daar een altaar gevonden. En zo zien we dat archeologie de Bijbel bevestigt. Natuurlijk hebben wij dat niet nodig om deze geschiedenis van Jozua letterlijk te nemen. Maar het is wel prachtig om te zien dat God het al die tijd al heeft gezegd en de rest van de mensheid komt er nu achter. Maar goed, waarom moest een ontmoetingsplek met God op de berg van de vervloeking staan? Nou, ik denk dat het antwoord heel simpel is. God wilde Israël ontmoeten in de vervloeking. Want God wist al dat ze ongehoorzaam zouden worden. God wist al dat die vervloeking over hen zou komen. Als u uw vinger nog bij Deuteronomium heeft, dan kunt u het meelezen. Deuteronomium 30 vers 1. Daar kondigt God al aan dat het gaat gebeuren. Daar staan eigenlijk net die zegen en die vloek vanaf hoofdstuk 28 genoemd. En dan komt Deuteronomium 30. Daar lezen we: het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, overkomen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Ziet u wat hier staat? Als al in de Tora, al in de boeken van Mozes, profeteert God hoe zijn handelen met Israël zal zijn in de toekomst. Allereerst zegt hij, ik weet het al, die vervloeking gaat komen, jullie zullen ongehoorzaam zijn. Dat is sowieso heel wonderlijk om te zien, dat wij een God dienen die de tijd overziet. Ik vind het altijd geweldig indrukwekkend om dat op me in te laten werken. Hier in Deuteronomium, nog voor die hele geschiedenis met Israël, de richter en de koning en alles wat gekomen, profeteert God al heel precies wat er gaat gebeuren. Wat wij vandaag de dag nog steeds zien, dat het volk verspreid zal worden. God wist het al. Wij dienen een God die de tijd overziet. Dat is dat geweldig om te weten. Maar goed, God kondigt hier aan dat die vervloeking zal komen. Maar God kondigt ook aan dat daar onder de volken, als ze daar zijn onder de volken, dat ze zich zullen bekeren en alsnog gehoorzaam zullen worden. En dan zal God een omkeer brengen in hun lot en hen gaan terugbrengen naar het land. Dat is de volgorde die God hanteert in de Bijbel. Eerst bekering, eerst geloof, eerst gehoorzaamheid en pas dan terugkeer. En dat beeld dat zien we eigenlijk in dat altaar op de berg Ebal. Daar te midden van de vervloeking op die kale rots staat een altaar. En God heeft als het ware een altaar klaargezet voor het volk om daar in de vervloeking hem te ontmoeten. Om bij hem terug te komen. En het enige wat het volk hoeft te doen, is naar dat altaar terug te gaan. Om weer een ontmoeting met hem te kunnen hebben. Ik denk persoonlijk dat dat altaar op de berg Ebal spreekt van het kruis. Ook Golgotha was trouwens waarschijnlijk een kale heuvel. En Golgotha is in ieder geval het beeld van vervloeking. Galaten 3 vers 13 zegt dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Golgotha, het kruis, is het altaar waar Israël te midden van hun vervloeking naar heen mag vluchten, naartoe mag vluchten. Als ze daarheen gaan, kunnen ze God weer ontmoeten. Wat een genade, hè? Dat God die vervloeking aankondigt, maar dat hij de weg terug naar hem gelijk al klaar zet. Hij zet het altaar al klaar. En zo leren we dus, als we leren over de zegen en de vloek, leren we net zo goed over Gods genade. Dan leren we over het belang van het kruis voor Israël. Nou, wat heeft ons dat te zeggen als we deze dingen zo allemaal op een rij zetten? Wat heeft ons dat te zeggen over Israël vandaag en onze relatie met hen? Nou, we hebben net gezien dat Deuteronomium een heel belangrijk principe laat zien in de volgorde van Gods handelen met Israël. Alles begint met de keuze die Jozua hen voorhoudt. Pas als men zich tot God keert, de afgoden wegdoet, pas dan kan de zegen komen. Pas dan zal God voor hen strijden. Pas dan zal hij hen terugbrengen in het land. Pas dan kan hij werkelijk zijn zegen geven. Nou, dat stelt ons de vraag hoe wij onze relatie met Israël vormgeven. Wat wij prioriteit geven. Gelukkig zijn er heel wat christenen die zich vanuit hun liefde en bewogenheid inzetten voor het Joodse volk. Maar in die liefde kunnen we soms wat te enthousiast worden en hele grote woorden gebruiken. Ik hoor wel eens zeggen dat Israël niets kan overkomen omdat God voor hen strijdt. En ik vind die uitspraken wel begrijpelijk. Want eigenlijk is het een verlangen naar het herstel van Israël. We zouden allemaal moeten uitkijken naar wat God gaat doen als de Heer Jezus terugkomt. Dat verlangen moet ons leven beïnvloeden. Maar we moeten in dat enthousiasme over datgene wat gaat komen, God die voor zijn volk zal strijden, die herstel zal geven, die hen zal doen terugkeren. We moeten in het verlangen daarnaar niet erop gaan vooruitgrijpen en het vandaag al willen toepassen. We moeten ons aan Gods volgorde houden die hij zelf in de Bijbel aangeeft. De Bijbel zegt dat God pas voor hen zal strijden als ze hem gehoorzaam zijn. Geven we mensen dan geen valse hoop als we dat vandaag al tegen hen zeggen? Sterker nog, geven we niet de indruk dat als we zeggen dat God vandaag voor Israël strijdt, dat het wel goed zit met hen? Weet u, die keuze die Jozua hem moet voorhouden tussen zegen en de vloek, die zou niet zo indringend worden voorgehouden als het met Israël wel goed zat. En ik vind in de Bijbel geen aanleiding dat die keuze die Jozua hem moest voorhouden, dat die keuze vandaag minder belangrijk zou zijn. Het is eerst naar het altaar, eerst naar Golgotha, en pas dan kan werkelijk de zegen komen. Een andere vraag die daarmee samenhangt is wat wij prioriteit geven. Wat vinden we belangrijker? Het Joodse volk helpen terugkeren naar Israël vandaag, naar het land, of hen terugbrengen bij hun Messias? Ik hoor heel vaak dat er profetieën in vervulling gaan, omdat God het Joodse volk terug zou brengen naar Israël vandaag. En nou inderdaad, we kunnen vanuit de Bijbel afleiden dat er een gedeelte van het volk in het land moet zijn als de Heer Jezus terugkeert. Maar het volk volledig terugbrengen zal door God zelf gedaan worden, pas als ze hem gehoorzaam zijn. Pas daarna. En begrijp me niet verkeerd hoor, als een Joodse man of vrouw vandaag de dag naar Israël wil emigreren, prima, ik zal hem niets in de weg leggen. Ook de kosten zijn geen probleem, die worden door de Israëlische overheid vergoed, als hij dat zelf niet kan. Maar mijn vraag vanochtend is, moeten wij daar onze energie in steken. En dat is niet om iemand aan te vallen, maar om een pleidooi te houden voor het evangelie. Dat is namelijk wel waar het hier om gaat. Eigenlijk wil ik helemaal geen keuze hoeven maken tussen het een of de ander. Tussen en terugbrengen in het land of naar de Messias. Maar helaas is de praktijk dat het naar Israël brengen van het volk ten koste gaat van het brengen van het evangelie. Dan heb ik het niet eens over de financiële kant. Het gaat verder. Om hen terug te brengen ben je afhankelijk van Joodse organisaties die vanuit het land werken. En die stellen als voorwaarde, als je met hen wil samenwerken, dat het evangelie niet gebracht mag worden. Dat betekent dat ook wij in dit opzicht worden gedwongen tot een keuze. En we hebben gezien in Deuteronomium wat de prioriteit heeft. Tot zover over onze relatie met Israël. Ik wil ook nog vanaf Jozua vooruitkijken naar wat er daar nog verder is gebeurd en wat wij daar kunnen leren. Want wat is er na deze geschiedenis van Jozua, na dat uitspreken van de zegen en de vloek, nog meer gebeurd bij Sichem? De volgende keer dat we erover lezen is ook in het leven van Jozua, aan het einde van zijn leven. En dan verzamelt hij opnieuw weer het volk in Sichem. En dan spreekt hij hele bekende woorden die de meesten van ons denk ik wel zullen kennen. Dat is Jozua 24. Mijn oude buurman had de woorden zelfs boven zijn voordeur staan. Jozua 24. En dan lees ik vanaf vers 14. Jozua 24 vers 14. En bedenk, ze staan weer opnieuw op diezelfde plek. Bij Sichem. Tussen die twee bergen in. Jozua 24 vers 14. Nu dan vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier gediend hebben... of de goden van de Amorieten, van wie u in het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Deze bekende woorden, als Jozua die uitspreekt, bedenk dan dat hij weer voor die twee bergen staat. En het volk kan opnieuw die keuze weer gewoon zien. De berg van de zegen en de berg van de vloek. God of de afgoden. Maar ook de Heer Jezus zelf staat later op deze plek. En dat valt misschien niet direct op. Want daar wordt het Sichar genoemd in het Nieuwe Testament. Maar dat is in Johannes 4. Daar lezen we hoe de Heer Jezus in gesprek gaat met de Samaritaanse vrouw. Sichar dus. Maar dat is dezelfde stad als in het Oude Testament Sichem. En wat hadden de Samaritanen gedaan? Die hadden een altaar gebouwd op de berg van de zegening. Op de berg Gerizim. Om daar God te aanbidden. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 4, vers 21. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Wat heel mooi is, als je de tekst goed gaat bestuderen, dan zie je dat de Heer Jezus hier direct terugverwijst naar Jozua. We lezen dat woordje aanbidden in geest en waarheid. En in Jozua 24 heb ik expres vers 14 erbij gelezen. Daar staat, dien de Heere in oprechtheid en trouw. Nou, in de grondtekst staat daar eigenlijk letterlijk ook het woordje waarheid. Het volk wordt daar al opgedragen om de Heere in waarheid te dienen. Dus Jozua, die hield ons de keuze voor tussen God en de afgoden. En de Heer Jezus voegt er eigenlijk nog iets aan toe. Die voegt aan toe dat het er niet om gaat waar we God aanbidden, maar het gaat erom dat we Hem aanbidden. In geest en in waarheid. En dat zijn wat cryptische woorden. Dat voert wat te ver om daar nu helemaal op in te gaan. Maar dienen in de geest gaat er onder andere over dat we niet aan de plaats gebonden zijn, maar dat we door de Heilige Geest overal contact met God kunnen hebben. Dus dat er geen plek meer nodig is. Maar dienen in waarheid, dat houdt in dat je hem volkomen en oprecht dient. Dus de Heer Jezus steekt eigenlijk nog een spade dieper dan Jozua. Ook ons wordt vanuit het Nieuwe Testament de keuze tussen wel en niet gehoorzamen voorgehouden. Nee, bij ons wordt er geen directe zegen of vloek verbonden aan gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Er worden geen schatkamers van God voor ons geopend als we gehoorzaam zijn op deze wereld. We kunnen nog steeds met moeite en pijn en ziekte en verdriet te maken hebben. We mogen wel weten dat God ons geestelijk gezien wil zegenen als we gehoorzaam zijn. Dat we met hem mogen leven en zijn nabijheid mogen ervaren. Maar ons dus wordt net zo goed gevraagd om volkomen en oprechte aanbidding van God alleen. En dat is iets wat we misschien wel eens te weinig beseffen in onze christelijke wereld van vandaag. Dat we te weinig beseffen dat het volgen van de Heer Jezus ook om een keuze vraagt in ons dagelijks leven. We spreken heel veel over genade en terecht. Dat is wat de Heer Jezus heeft gebracht in het kruis. Maar God dienen heeft ook, als het goed is, gevolgen voor onze levenswijze. Er zijn twee bergen om tussen te kiezen in ons leven. En daar zit geen bergje tussenin, van we kunnen die wel meepakken. Dan heb ik het niet over een keuze die we ooit gemaakt hebben om voor hem te volgen. Maar de vraag is, als wij de Bijbel naast ons leven leggen als een meetlat, hoe ziet het er dan uit? En daarmee bedoel ik ook niet dat we geen fouten mogen maken. Zeker, we maken allemaal fouten en daar is vergeving voor door het offer van de Heer Jezus. Nee, het gaat erom of we met de dingen die we doen kiezen voor God of voor de afgoden. We worden soms heel makkelijk in onze keuzes, merk ik. En die vraag stel ik net zo goed aan mezelf. Maar wat ik in christelijk Nederland zie is zoveel gemak. Van, nou, dit kan ook wel. Samenwonen kan wel. Iemand zwart uitbetalen en de belasting ontwijken, dat kan wel. Die ene game of die ene serie is geen probleem, want ik bedoel het toch niet zo serieus. Ik ben zelf tienerleiding bij ons in de gemeente en ik schrik er soms van wat voor series er worden gekeken, wat er kan in christelijke gezinnen. En dat geldt trouwens net zo goed voor volwassenen. Zo zijn er zoveel dingen waar we voor onszelf kunnen invullen en kunnen afvragen, als ik dit doe... Dien ik daarmee God of dien ik de afgoden? En besef dat om ons een keuze wordt gevraagd. Niet om iets mee te verdienen, dat we iets zouden verdienen met die keuze. Maar eenvoudigweg omdat het past bij een positie die we hebben gekregen in Christus. Christus heeft alles voor ons gegeven om ons die rijkdom en genade te geven. En uit liefde en dankbaarheid mogen wij wandelen op een manier die daarbij past. God vraagt ons om gehoorzaamheid aan hem, om volkomen en oprechte aanbidding. Toegewijd zijn aan hem alleen. En is het eigenlijk niet mooi als we zo die dingen benoemen, dat het laatste geluid wat we in de Bijbel vanuit Sichem horen, het gesprek is met deze Samaritaanse vrouw? Heet u deze Samaritaanse vrouw? We kunnen duidelijk zeggen dat ze leefde in ongehoorzaamheid. En de Heer Jezus wist dat. Die kende haar situatie nog voordat ze hem zelf had verteld. Wist hij van haar mannen en hoe zij leefde. En dat ze eigenlijk uit het midden van de vervloeking leeft. Maar de Heer Jezus wil haar daar te midden van die ongehoorzaamheid opzoeken. De Heer Jezus ontmoet haar. En betoont haar zijn liefde en genade. Ondanks dat hij weet wat zij gedaan heeft. En dat mag voor ons een troost zijn vandaag. Misschien bent u hier zo vanochtend en weet u dat u daar verkeerde keuzes in maakt en in sommige dingen de afgodendienst en leeft in ongehoorzaamheid? Maar weet dan dat het nooit te laat is. Dat de Heer Jezus u wil opzoeken te midden van die gehoorzaamheid en dat er een weg terug is naar hem. Dat er een altaar staat op de berg van de vervloeking waar we naar terug mogen keren. En daarmee wil ik ook gaan afsluiten. Ik besef dat ik vanochtend hier en daar wat zwart-wit weer geweest. Als ik het heb gehad over hoe we onze relatie met Israël vormgeven. Als ik het heb gehad over de keuzes die we maken in ons dagelijks leven. Laat ik er dan mee beginnen met te zeggen dat die boodschap net zo goed aan mezelf is gericht als aan u. Maar de inhoud van die boodschap kan ik niet afzwakken. Eenvoudigweg Omdat het is wat de Bijbel zegt. De Bijbel houdt ons die keuze voor. En we kunnen het heel veel hebben over liefde en genade. En dat moeten we doen. Daar spreekt de Bijbel ook over. Maar de Bijbel spreekt ook over keuzes. Er zijn maar twee bergen. De Ebal en de Gerizim. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. En aan Israël en aan ons de vraag waar we voor kiezen. Dus laten we kijken naar onze levens vandaag. En vandaag, zoals Jozua het zegt, vandaag kiezen wie we dienen zullen. En ik hoop dat we allemaal met Jozua willen zullen zeggen, maar mijn huis en ik, wij zullen de Heere dienen. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Trouwe God en Vader, Heer, we willen u loven en prijzen. Heer, we willen u danken voor alles wat u ons geeft. Heer, we willen u danken dat we zo vanochtend u mochten aanbidden en groot maken in onze liederen en onze gebeden. We willen u danken dat we uw woord mochten openen. Dat u ons uw woord geeft, Heer, dat u, de God van hemel en aarde, de schepper, die alle tijden overziet, alle eeuwen overziet, dat u aan ons kleine mensen uw plan bekend wilde maken. Heer, dat wij daarin mogen onderzoeken en graven wat u te zeggen heeft. Heer, dat we onder de indruk mogen komen van alle wonderlijke details. Dat er, als we een geschiedenis lezen, dat u zelfs het landschap gebruikt, Heer. Heer, dat kunt u alleen maar zo doen in uw woord. En we willen u daarom eren en groot maken. Heer, dat u het allemaal zo wonderlijk bedacht heeft en op heeft laten schrijven. Dat alles in elkaar past. Heer, we willen u danken, Heer, dat voor de weg die u met Israël gaat. Heer, dat u al heeft gezien wat hen zou overkomen. Heer, hoe ze in ongehoorzaamheid zouden vervallen. En dat u het altaar voor ze klaar heeft gezet. Heer, dat u niets liever wilt dan dat ze daarna terugkeren. Dat ze bij u terugkeren. Dat uw grote verlangen is. En sterker nog, Heer, dat u dat ook zult gaan doen. Heer, dat het zal gaan gebeuren. Heer, en daar kunnen we u alleen maar om eren. En we willen u vragen, wilt u ons helpen om ook te zien welke rol u daarin voor ons heeft. Heer, dat we geen eigen plannen zullen opzetten. Heer, maar dat we mogen kijken waar u ons in uw plan wilt gebruiken. Heer, wilt u ons helpen om ook zo daarin beschikbaar te zijn. Daarin tot een getuigenis te zijn. Heer, voor uw volk en natuurlijk net zo goed voor de andere mensen om ons heen. Heer, daarom willen we u bidden voor diegenen die er onder hen op uitgaan om uw woord te verspreiden. Heer, om hen bekend te maken met de Messias, om hen te wijzen op dat altaar wat er staat. Heer, wilt u geven dat ook nog velen vandaag de dag al dat mogen gaan zien. Maar Heer, als we het hebben over de ongehoorzaamheid van Israël, dan beseffen we dat wij zelf geen haar beter zijn. Heer, dat het enkel alleen genade is dat we bij u mogen horen. Heer, dat wij er zelf niets aan hebben bijgedragen en dat wij alleen maar stamelend en met onze onvolkomenheden voor u kunnen komen. En uit uw hand het offer van de Heer Jezus mogen accepteren. Heer, maar we willen u vragen. Wilt u ons ook helpen om op zo'n manier te leven die daarbij past, bij de plek die u ons heeft gegeven? Wilt u ons ook helpen om te zien welke keuzes er voor ons vandaag staan? Waar wij moeten kiezen om u te dienen in onze keuzes, in ons leven, in alle aspecten daarvan. En Heer, wilt u het zomaar zelf in onze gedachten naar voren brengen en ons erop wijzen. Dat we ook die dingen kunnen laten en daarvoor u mogen kiezen. Heer, we weten dat ook op zoveel manieren de wereld aan ons trekt. Zeker voor de jongeren onder ons. Heer, en dan willen we u bidden voor onszelf, maar ook in het bijzonder voor hen. Heer, wilt u hen helpen om ook die keuzes te maken. Hoe moeilijk ze soms ook zijn, Heer. Als het soms betekent om niet met de groep mee te gaan. Heer, maar wilt u ze daar de kracht voor geven? En wilt u ons als ouderen helpen om daarin ook naast te staan? En Heer, ik wil ook bidden voor een ieder die misschien hier is of meeluistert via de livestream. Heer, die beseft, Heer, dat er misschien verkeerde dingen in zijn of haar leven zijn. Heer, die ze bij u moeten brengen. Heer, wilt u ze ook helpen om die stap te maken. We willen u danken, Heer, dat u, Heer Jezus, ons altijd bereid bent op te zoeken dan. Heer, dat u met ons in gesprek wilt gaan. Heer, dat u al lang weet wat er leeft. En dat u ons uw genade wilt betonen en vergeving wilt schenken. Heer, zo willen we onszelf opdragen, ook voor de komende week aan u. Wilt u ons ook zo helpen om onze levens werkelijk met u te gaan? Wilt u uw woord in onze levens uitwerken? dat het daarin ook werkelijk een plek mag krijgen. Dat willen we u vragen, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen.